Broeders en zusters, we zijn aangekomen bij de laatste aflevering van de Bijbelstudieserie Christus en zijn gemeente. Vandaag de afsluiting. En het thema van vandaag is de gemeente, Gods bouwproject, bouw jij mee? Vraagteken. We sluiten daarmee de serie af die ging over het geweldige bouwproject van God. Namelijk de verrijzenis van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En ik wil met jullie een paar Bijbelversen gaan lezen uit de Efezebrief. Als je goed herinnert zijn we daar in de eerste sessie ook begonnen. En daar wil ik ook afsluiten. Efeze hoofdstuk 2. De brief die Paulus geschreven heeft. En die geweldige, reusachtige waarheden over de gemeente openbaart. Efeze hoofdstuk 2. En dan beginnen we te lezen in vers 18. Waar Paulus zegt, want door hem, door Jezus, hebben wij beiden, dat is Jood en Heiden, door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. We hebben het over een bouwproject, hier zie je de hoeksteen van het bouwproject. Jezus Christus zelf. Vers 21. Op wie, dat is de hoeksteen, dat is Christus, het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u, de gelovigen uit Efeze, medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En hij gaat in hoofdstuk 3 verder. Om deze reden, vanwege dat grootse bouwproject van God, vers 3, hoofdstuk 3, vers 1. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Voor u die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is, ten behoeve van u, dat hij, dat is God, mij, de apostel Paulus, door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat geheimenis dat in andere tijden niet bekendgemaakt is. Aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door zijn geest. Namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren. En mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben. En dan zegt hij in vers 8, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen, door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen geweest is in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu, door de gemeente, aan de overheden en de machten, in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Here. Tot zover dit geweldige gedeelte uit de Efezebrief waar Paulus spreekt over het geheimenis, dat is de gemeente, Jood en Heiden één. En hij vergelijkt dat met een bouwproject waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. En dat verrijst tot een heilige tempel in de Here. Daarom de titel, Gods bouwproject, bouw jij mee. Misschien kun je je herinneren dat ik aan het begin van deze Bijbelstudieserie, ik dacht in de eerste aflevering, een vergelijking gemaakt heb tussen dat hemelse bouwproject en een aards bouwproject. Dat was het bouwproject van de Sagrada Familia. Ik heb hier een plaatje, hij wordt ook in het beeld gezet, van dit machtige bouwwerk dat in Barcelona staat, ontworpen door de architect Gaudí en waar nog steeds aan gewerkt wordt. Als je wel eens in Barcelona geweest bent, dan kom je op dat grote plein. En het is al heel snel duidelijk, je loopt een geweldig imposant bouwwerk tegemoet. Ik dacht dat het in de 19e eeuw gestart is, eind 19e eeuw. En dat het nog steeds, dus al zeg maar 150 jaar bijna, een lopend bouwproject is. Dat kun je ook wel begrijpen als je het wat beter bestudeert. Het is een geweldig groot bouwproject, een geweldig grote Rooms-Katholieke kerk. Met een noordgevel, een zuidgevel, een oostgevel en een westgevel. Met ieder, dacht ik, 4 torens. En kom je wat dichterbij, dan zie je dat het een kerk is met geweldig veel details. Het is echt een imposant, gedetailleerd bouwwerk. Ik heb toen in die eerste aflevering verteld hoe dat begonnen is. Gaudí was een architect die al meerdere gebouwen in Barcelona, vooral in Barcelona, ontworpen had. En op een gegeven moment heeft hij het grootste werk wat al jarenlang in zijn hart was opgevat. Hij wilde heel graag in Barcelona, de grote stad van Catalonië, wilde hij een gebedshuis maken, een Rooms-Katholiek huis voor God. Er was iemand al begonnen met dit bouwproject, maar dat liep spaak en ik dacht dat het ergens in eind 19e eeuw was, dat hij het roer als architect overnam. Hoe is dat bij hem begonnen? Gaudí zei zelf, op een gegeven moment had ik een plaatje voor ogen. Zo moet het gebouw eruit komen zien. Er was iets in zijn hart, er was iets in zijn denken, en hij heeft ongetwijfeld papier en pen gepakt en hij is gaan schetsen, gaan tekenen, een ontwerp gaan maken. Misschien begon op de achterkant van een bierveeltje. Misschien uiteindelijk naar serieuze schetsen. En dat plaatje, dat heeft hij in zijn denken gezien. En dat wilde hij gerealiseerd hebben. Hij is gaan faciliteren. Hij is fondsen gaan werven. Geld verzamelen. Materiaal gaan inkopen. Hij is zijn plannen bekend gaan maken. Schetsen gaan publiceren. Hij is mensen gaan werven, mensen gaan trainen, mensen gaan toerusten. Hij was dag en nacht, zo zegt men, op de bouwplaats. Gaudí nam geen andere opdrachten meer aan. Vanaf dat moment heeft hij zich alleen nog aan de Sagrada Familia gewijd. Hij was daar om andere medewerkers aan te sturen, om te zorgen dat dat plaatje dat in zijn hoofd en in zijn hart werd, realiteit werd, daar op dat centrale plein in Barcelona. En uiteindelijk heeft hij gehoopt dat dit geweldige bouwwerk voltooid zou worden. Dat die dag zou aanbreken, dat de laatste steen is gelegd, de laatste voeg is gestreken, laatste detail is aangebracht en het bedehuis open kon gaan. Weet je wat Gaudí beseft heeft? Dat ga ik niet meemaken. Hij maakte een bouwwerk, hij werkte aan een plan dat groter was dan zijn eigen leven. De oplevering van de Sagrada Familia staat gepland op 2026. Mogelijk maken jij en ik het mee. Dan is het bouwwerk klaar. Ik vind dat geweldig. Hoe iemand van zo'n bouwwerk kan dromen, plannen maakt, begint, mensen werft, mensen toerust, mensen aanmoedigt. Materiaal gereed maakt en uiteindelijk zoekt naar de voltooiing. Ik zie daar een geweldige vergelijking met de gemeente van Christus. God heeft bij wijze van spreken ook een plaatje in zijn hart gehad. God zag. In Efeze 3 vers 9 staat, kijk even in je Bijbel, het geheim van de gemeente is door de eeuwen heen verborgen geweest in God. God heeft de gemeente niet bedacht als een soort noodplan of als een soort plan B. De gemeente waarin Jood en Heiden samen één in Christus zijn. Dat universele plan van de gemeente dat tot uitdrukking komt in de lokale gemeente, ook bij u in de gemeente. Dat is iets waar God eeuwenlang in zijn hart over gedacht heeft en over gedroomd heeft. God heeft dat voor de tijden van de eeuwen bepaald. In Efeze 1 vers 3 lees je dat hij ons gezegend heeft met hemelse zegeningen. En een van die zegeningen is dat hij ons uitverkoren heeft van voor de grondlegging van de wereld. Voordat God de eerste creatuur in het leven riep, Had hij al bepaald dat er een dag zou komen, dat de gemeente geboren zou worden, dat dit imposante bouwwerk, nee, niet van steen en hout, maar bestaande uit mensen, dat dat werkelijkheid zou worden? God heeft daarvan gedroomd, het was in zijn hart, om een bruid te vinden voor zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Om het maar eens met een andere metafoor te zeggen. Het einde van Efeze 2 zegt Paulus, op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. God bouwt een woning. Dat bouwproject is een woning. Een woning van God in de geest, zegt hoofdstuk 2, vers 22. God heeft dat in zijn hart gehad. Eeuwenlang is het verborgen geweest. Maar nu, zegt Paulus, in deze bedeling geopenbaard. Het is een bouwproject dat verrijst, dat bezig is steeds meer zijn contouren te verkrijgen en wacht op de dag van de voltooiing. Het plan was in Gods hart. Maar hij heeft net als Gaudí, maar dan veel grootser en heerlijker, heeft God niet alleen een plan gehad, hij is er ook aan gaan werken. Je zou kunnen zeggen, God heeft gefaciliteerd. Zoals Gaudí faciliteerde in mensen en in stenen, in materialen, zo heeft God dit plan gefaciliteerd. Hoe? Het is betaald met het leven van Gods eigen Zoon. Was Jezus niet gestorven, dan was er geen gemeente. Hij heeft, zegt Efeze 5, vers 25, prachtig vers, zich voor haar, voor de gemeente, overgegeven. Christus heeft de gemeente lief gehad en haar gekocht. Titus 2, vers 14 zegt, tot een eigen volk, ijverig in goede werken. God gaf zijn Zoon, de Vader gaf zijn Zoon, Christus gaf zichzelf, zijn leven. En later stortte hij zijn geest uit. Waarom? Allemaal voor dit grootste plan, de gemeente tot voltooiing te brengen. Terwijl je zo naar mij luistert en deze Bijbelstudie volgt, hoop ik dat het je begint te duizelen. Dat je iets beseft van de grootsheid van deze dingen, van de heerlijkheid van deze dingen. Dat God bezig is door de eeuwen heen met zijn gemeente iets groots te doen. Hij heeft zijn woord gegeven, zijn geest gegeven. God heeft instrumentaria gegeven. Zoals Gaudí waarschijnlijk gezorgd heeft voor materiaal en gereedschappen om te bouwen. Zo heeft God gezorgd voor tools, voor gereedschap, geestelijke gaven aan de mensen. Zodat de gemeente gebouwd kan worden. En God gaat zijn plan voltooien. De Sagrada Familia is nog niet klaar. Hij staat nog in de steigers. Als je vandaag naar Barcelona zou reizen, dan vind je een gebouw wat nog gedeeltelijk in de steigers staat. De gemeente is ook nog niet klaar. Maar dat moment gaat spoedig aanbreken. Dat de gemeente verenigd wordt met haar Heer. De bruid verenigd wordt met de bruidegom. Maar tot die tijd is God bezig dit project te voltooien. Maar het komt af. Jezus heeft gezegd, de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Misschien zeg je, ik vind het een mooie vergelijking tussen die Sagrada Familia en de gemeente. Maar één ding moet je wel helder hebben. Gods plan is veel groter dan die kathedraal in Spanje. Gods plan is geboren in de eeuwigheid. Het overstijgt niet 150 jaar, het overstijgt eeuwen. Het komt niet voort uit het hart van een mens, maar uit het hart van God. Het is niet gebouwd op de ijver van werknemers, maar het is gebouwd op het offer van Christus. Het bestaat uit Jood en Heiden. Het staat niet alleen in Spanje, zoals de Sagrada Familia, maar het is een wereldwijde, universele gemeente die zijn uiting heeft in ieder land op deze wereld, hoe gesloten het land ook kan zijn. Zelfs in Noord-Korea is de gemeente van Jezus Christus, bouwt God aan zijn bouwproject. De gemeente is niet van stoffelijk materiaal, zoals de Sagrada Familia dat is. Maar Gods gemeente bestaat uit mensen van vlees en bloed. Veranderde, bloedgekochte, door de geest getransformeerde mensen die deel uitmaken van zijn plan. Gods bouwproject is groter, het is heerlijker. De Sagrada Familia is imposant. Het is groot. Je loopt er niet zeg maar in 20 seconden omheen. Maar heb je wel eens een Openbaring 21, de afmetingen van de gemeente die neerdaalt, het Nieuw Jeruzalem, gezien? Vele malen groter. Maar het grootste verschil zit hem in de architect. Gaudi was een briljante architect. Maar de hemelse architect is magnifieker. Zijn bouwmateriaal is edeler. En het doel van Gods gemeente, halleluja, overstijgt alle aardse kathedralen bij elkaar. Daarom is Paulus in de Efezebrief zo enthousiast. Hij zegt in vers 8, ik wil de onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen. Dat is het evangelie. Ik wil het evangelie verkondigen. Maar hij zegt in vers 9, ik wil nog iets. Ik wil allen verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Ik wil, ik zeg het in mijn eigen woorden, dat jullie weten, zegt hij, dat jullie begrijpen, zie je dat vers 9? Wat het betekent om deel uit te maken van Gods grote, magnifieke bouwplan. Hij zegt een plan eeuwenlang in God verborgen. En nu een geweldige roeping, vers 10. Opdat nu door de gemeente, door dit hemelse bouwproject van Gods gemeente, de wijsheid van God verkondigd gaat worden aan de hemelse gewesten. Paulus zegt, jullie moeten dit weten. Het bestaat uit mensen. En jij en ik, als je de Heer Jezus persoonlijk kent en door geloof en bekering ingevoegd bent in het lichaam van Christus, maak je deel uit van dit plan. Weet je, ik denk dat een van onze problemen is dat wij vaak te klein van God, maar ook te klein van zijn werk denken. Je kan soms door ontmoediging of door een verkeerde Bijbelonderwijs kan je denken dat God je gered heeft en dat het dan wel is. Dan is redding het einde. Maar weet je, redding is maar het begin. Vergeving van zonde is maar het begin. Opgenomen worden in Gods familie. Deel uitmaken van zijn hemelse plannen. Die ook een aardse dimensie krijgen. Dat is iets veel groters. Beseffen dat God het in de eeuwigheid heeft uitgedacht. En dat God bezig is een tempel te bouwen, een woning van God, op wie ook u meegebouwd wordt, ingemetseld wordt. Je bent deel van een veel groter geheel. Ik zou je één steen nemen. Als je uit dit gebouw waar ik sta, hier achter deze muur zitten stenen, stel dat ik een steen daaruit zou halen, dan wat is die steen? Maar plaats ik die steen in een geheel van dit gebouw, dan krijgt het geheel een plaatje. Ik denk dat wij soms te veel naar onze steen kijken en zeggen, wie ben ik nu precies? Maar eigenlijk is het doel van deze Bijbelstudieserie geweest, van al die 11 studies, dat je gaat zien, God werkt niet alleen met individuen, God werkt aan een collectief. En dat je je plek in het gebouw gaat zien, wacht eens, God is dit aan het bouwen. Ik ben deel van een veel groter geheel. En ik hoop zo dat je daar enthousiast voor geworden bent. Dat je de hemelse wijsheid daarin bent gaan zien. Zodat je je kunt toewijden aan de lokale gemeente. Niet alleen enthousiast over die universele gemeente, maar dat je beseft, de weergave daarvan is mijn lokale gemeente. Daar bouw ik aan de universele gemeente. Door me in te zetten, me in te spannen, zoals we overdacht hebben in al die studies. Voor de lokale gemeente, daar waar jij van God een plek ontvangen hebt. Ik wil dat je ziet dat je deel uitmaakt van een groot plan. En ik zeg met Paulus, Efeze 3 vers 9, mogen God geven dat je gaat begrijpen wat het betekent om deel te hebben aan het geheimenis van Christus. Misschien is het mooi om dat op een andere manier nog te overdenken. En dat wil ik graag doen vanuit het Oude Testament. Blader met mij mee even naar het boek Exodus. Daar wordt namelijk ook gebouwd. Het is de tabernakel. En ik denk dat de tabernakel, hoewel die fysiek was, hoewel dat een tent was die in de woestijn kwam te staan, dat de bouw van de tabernakel op een bepaalde manier een afspiegeling is van God en zijn gemeente. Exodus 25, daar ben ik nu heen gebladerd, misschien kunt u dat ook doen. Daar begint dat bouwwerk eigenlijk. Dat begint niet met boren en timmeren. Nee, dat begint met een plan. Daar staat in Exodus 25 vers 8 dat God tegen Mozes zegt, zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Hier heb je Gods doel. God wil onder de mensen wonen. Weet je, dat is zijn oorspronkelijke plan en zijn uiteindelijke plan. Dat hij onder de mensen zal wonen. Zo was het met Adam en Eva. Hij wandelde met hen in de hof. En in Openbaring 21 vind je. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hun wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En hij zal hen tot een God zijn. God wil omgang hebben met mensen. Hij wil onder hen wonen. Daarom is het zo geweldig dat je die tabernakel hier onder het oude verbond ziet als een woning van God. En nu onder het nieuwe verbond de gemeente ziet als de woning van God. Zo lazen we in Efeze 2 vers 22. Een plek waar God woont, waar God wandelt, waar God mensen ontmoet. Hier zie je dat het toen ook begon bij een plan. Mozes hoorde dat God een plan had. Ik wil afdalen vanuit de hoge hemel, wil ik onder het volk, in die stoffige woestijn, in die tent gaan wonen, zodat ik hen kan ontmoeten en tot hen kan spreken. Dat is natuurlijk een geweldig plan, maar dat plan krijgt zijn uitwerking. Als je doorleest, dan komen er in de volgende hoofdstukken komt er een uitgebreide beschrijving van hoe die tabernakel eruit moet zien. Eigenlijk, broeders en zusters, hebben wij in die 11 studies nagedacht hoe de gemeente eruit moet zien. Je zou kunnen zeggen, zoals God aan Mozes bekend maakte hoe die fysieke tabernakel eruit moest zien, zo heeft God in het Nieuwe Testament, en wij hebben dat in onze studies overdacht, laten zien hoe zijn geestelijke huis, de gemeente, eruit moet zien. De woning van God. Hoe dat zit met leiderschap, welke plaats gebed heeft, welke plaats missie heeft, welke plaats groei heeft, wat gevaren zijn. Nou, zo hebben we allemaal thema's overdacht over de inrichting en het functioneren van de gemeente. Prachtig. Klaarblijkelijk vindt God dat belangrijk. Toen hier in Exodus, hoe die tabernakel eruit zou zien. Maar ook in het Nieuwe Testament, hoe de geestelijke tabernakel, de gemeente, eruit ziet. Wat ik heel fascinerend vind, dat was toen zo en dat is nu met de gemeente zo, is dat God uiteindelijk besluit om mensen te gebruiken. Je kent, er komt een grote crisis. In hoofdstuk 32 heb je het verhaal van het gouden kalf. Ik vat het even voor u samen. Mozes komt de berg af. Het plan van de tabernakel zindert in hem. En hij weet, dit ga ik aan het volk vertellen. Ik ga ze Gods gedachten vertellen. God komt onder ons wonen. En terwijl hij daar de berg afdaalt, ziet hij het volk dansen rondom een gouden kalf. Wat een crisis. Wat een catastrofe. God heeft zoiets groots. Maar het volk is met totaal andere dingen bezig. Ik maak daar even een toepassing. Ik vrees dat dit heel vaak in de gemeente ook het geval is. Ik zei net al, we denken veel te bekrompen. We kijken alleen maar naar die ene steen. Wie ben ik en wat kan ik? En we zien het geheel niet, het grote gebouw, het collectief. Maar het heeft ook te maken met een stuk zonde en verleiding. Dat de geest van de wereld grip op ons krijgt. En we veel meer geïnteresseerd raken in de plannen van Satan. In de plannen van ons vlees, van ons zondige hart. Dan dat we zien wat Gods agenda met deze wereld is. En Gods grote verlangen voor zijn gemeente. Wat moet Mozes gezucht hebben toen hij de berg afdaalde? Wat een deceptie. Wat een heilige verontwaardiging toen hij het kalf verpulverde. De twee stenen tafelen kapot gooide. Misschien proef je soms ook iets bij de apostel Paulus. Als die zegt in Galaten 4 vers 19, ik ben over jullie in barensnood. Ik ben onzeker over jullie. Is al het werk dan te vergeefs? Ik wil aan jou een eerlijke vraag stellen, aan u als gemeente. Hebt u oog voor Gods verlangen? Ik wil in deze Bijbelstudie, ik heb in deze Bijbelstudieserie geprobeerd om iets van Gods grote verlangen weer te geven. Hoe hij verlangt dat zijn gemeente eruit ziet. Bent u daarin geïnteresseerd? Bent u gefascineerd? Heeft het jou gegrepen? Of moet je eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk meer bezig met het gouden kalf. Ik ben bezig met de bouw van mijn bedrijf. Ik ben bezig met de bouw van mijn carrière. Ik ben bezig met, noem maar op, de dingen van beneden naar boven. Of heb je oog gekregen voor wat God van boven naar beneden wil doen? Dat Hij iets wil bouwen en jou wil betrekken. Er komt een crisis, zoals er vaak crises zijn in de gemeente. Het zal ook jullie gemeente niet voorbij gegaan zijn. Crisissen. Weet je, het heeft ermee te maken dat we te weinig het verlangen van de architect kennen. Dat we te veel met de ik vind en ik denk methode werken. En te weinig kijken naar het plan van de architect en ons onderwerpen aan zijn woord. Er ontstaat, als Mozes deze situatie meemaakt, een echte crisis. Duizenden mensen sterven onder het oordeel van God. En God zegt, ik stop ermee. Maar er is een voorbidder. Mozes klimt opnieuw de berg op. Beneden onderaan de berg vertegenwoordigde hij God bij het volk. En liet hij iets van Gods heiligheid en Gods verontwaardiging zien. Maar toen klom hij de berg op. En boven bij God vertegenwoordigde hij het volk. Mooi hè, dat is een voorbidder. Beneden vertegenwoordig je God. En boven vertegenwoordig je mensen. En hij bad, Mozes bad. Wat een type van Jezus Christus, die altijd leeft om voor zijn gemeente te pleiten, zegt Hebreeën 7, vers 25. Uiteindelijk zegt God, ik zal met jullie meegaan. Exodus 33. En ontvouwt God opnieuw zijn plan. Ik wil onder jullie komen wonen. God is trouw. Zijn plannen falen niet. Hij is onveranderlijk. Hij komt tot zijn bestemming. Het bouwwerk gaat er komen. En als je doorleest, Exodus 34, 35, komt Mozes opnieuw de berg af en licht hij Gods plannen en Gods verlangen toe. En dan doet hij een oproep. En hij zegt, jullie mogen meebouwen. God gaat de tabernakel niet bouwen, wij gaan hem bouwen. God gaat hem door ons heen bouwen. En twee mannen worden aangewezen, Bezaliel en Aholiab, dacht ik. En zij krijgen speciale gaven. Ze worden wijsheid, krijgen ze. Je zou kunnen zeggen, Nieuw Testamentisch, ze krijgen geestelijke gaven van leiderschap, van ontwerp, van bestuur, om uiteindelijk dat bouwproject te managen. En allen mogen meedoen. Alle mensen mogen betrokken zijn. Alle Israëlieten die behoorden tot het volk van God. Nieuw Testamentisch. Alle christenen die behoren tot het volk van God. Die door wedergeboorte bij Jezus Christus behoren. Ze mogen allemaal meedoen. En hier in de tabernakel, wat gebeurt er? Het volk mag vrijwillig haar gaven brengen. Ieder mag goud, zilver en andere kostbare materialen aandragen. Die gebruikt kunnen worden voor de bouw van de tabernakel. En zo gezegd, zo gedaan. Zo wordt er uiteindelijk een tabernakel gebouwd. God heeft een plan. God gaat dat plan meedelen. In Efeze 3 staat dat God zijn plan heeft geopenbaard door zijn apostelen en profeten, door de Heilige Geest. Zo, toen via Mozes, nu via de Heilige Geest. En ik denk in bijzonder door de apostel Paulus, die het aan ons heeft toevertrouwd in het woord van God. Gods plannen. Er is een plan, God deelt het mee en God nodigt mensen uit om mee te werken. Sommigen hebben speciaal leiderschap, zoals die twee hier bij de tabernakel. Maar iedereen mag zijn steentje bijdragen. God gebruikt de materialen van mensen. En dat is voor mij iets ontzettend fascinerend. God kan een tabernakel, God kan een gemeente bouwen met zijn eigen kracht en zijn eigen macht. En het is binnen een seconde perfect, want hij schept uit niets. Maar dat is niet zijn stijl. God wil met mensen samenwerken. Hij wil onder de mensen wonen. Maar hij wil ook met hen samenwerken. Hij geeft hen gaven. Hij geeft hen een plek in het geheel. En hij zegt, bouw mee aan mijn huis. Daarom die vraag. De titel van vanavond. Gods bouwproject. Bouw jij mee? That's the question. Zie je de heerlijkheid van de architect en zijn plan? En zeg je, I'm in. Ik doe mee. Ik wil mijn gaven inzetten. Ik wil me geven voor dit geweldige bouwproject. Wat ik zo geweldig vind, is dat je in Exodus 40, het einde van Exodus, ziet dat de tabernakel klaar was. Er staat in hoofdstuk 40, vers 33, en Mozes richtte ten slotte de voorhof op, rondom de tabernakel en het altaar. Hij hing het gordijn van de poort aan de voorhof op. Zo voltooide Mozes het werk. De tabernakel was klaar. Afgebouwd. Alles hing op zijn plek. Mozes had het precies gedaan. In het hoofdstuk 40, daar vind je voortdurend als een soort refrein. Mozes deed het zoals de Heere Mozes geboden had. De instructies zijn belangrijk. Gaudi had zijn instructies. Mozes had zijn instructies. Maar Jezus Christus heeft ook zijn instructies. En dat was het thema van deze serie. Hoe wil God dat zijn gemeente eruit ziet? En uiteindelijk was het klaar. Zo, vers 33, voltooide Mozes het werk. En toen gebeurde er iets. Toen kwam er een geweldig groots moment. Exodus 40, vers 34. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. De wolk van God, de Shechina, daalt neer en neemt zijn intrek in de tempel. Je zou kunnen zeggen, de tempel werd bezield. Ik moet zeggen, de tabernakel. Hij werd bezield. Er kwam leven in. God kwam erin wonen. En hier zie je een verschil met de Nieuwtestamentische gemeente. Hier komt God erin wonen op het moment dat het af is. Van de gemeente staat dat God er al woont met zijn geest. Hij woont daar. En ondertussen wordt er gebouwd. En komt het plan tot zijn voltooiing. En wordt het een definitieve woning van de drie enige God. Zoals we lezen in de laatste hoofdstukken van de Bijbel. Als de tent van God bij de mensen is. Wat geweldig. God komt wonen bij de mensen. Zo ook met de gemeente. Zoals Mozes het werk voltooide en God het werk goedkeurde en hem tot zijn woning verklaarde, zo met de gemeente. Besef je dat? Ik vroeg je net, besef je dat je een steen bent in een groter geheel? Maar ik wil je ook vragen, besef je dat je een tempel van de Heilige Geest bent? God bouwt nu niet meer aan een gebouw. Je moet niet denken aan stenen kerkgebouwen, dat is u allemaal al bekend. God werkt met mensen. En al die mensen samen, die vormen zijn huis. Doordat hij met zijn geest in hen woont. Wat indrukwekkend. Gods geest in jou en mij. In het bijzonder als we samen zijn als gelovigen. Als we samenkomen. Daar is de geest in zijn element. En kan hij Christus verheerlijken. Ja, want een tempel is bedoeld om te aanbidden. De tabernakel was bedoeld om God te ontmoeten, maar de diepste bedoeling was God te aanbidden. In het heilige der heiligen. Te wonen bij God. Weet je waar de gemeente voor bedoeld is? Ook uw lokale gemeente. Om te wonen bij God. Om te zijn met God. Om hem te aanbidden. Om hem te verheerlijken. Ik sluit af deze studie met een eenvoudig voorbeeld. Voorbeelden kunnen helpen. Jezus maakte gebruik van voorbeelden. Ik heb vandaag ook van voorbeelden gebruik gemaakt en ik wil eigenlijk met hetzelfde voorbeeld afsluiten. Stel je voor dat jij en ik naar die bouwplaats gaan van de Sagrada Familia. En we zien daar 4 metselaars aan het werk. Ze doen eigenlijk allemaal hetzelfde werk. Ze zijn met stenen bezig om het gebouw verder op te metselen. En we zouden de eerste vragen. Wat ben je aan het doen? Wat beweegt je om hier zo te werken? Waar werk jij aan? Waarom doe je dat? Dan zou de eerste zou zeggen, nou, ik bik stenen. Kijk, hier heb ik een steen in mijn hand en die ben ik aan het bikken. Ja, wat ik kan doen. Een tweede, die zou kunnen zeggen, ik ben een pilaar aan het bouwen. Ik heb die steen hier in mijn hand, die ben ik aan het bikken, want ik ben bezig een pilaar te bouwen. Kijk maar, dit gaat het worden. En de derde, die zou zeggen, ik ben stenen aan het bikken, want ik ben bezig een kathedraal te bouwen. Dit ben ik van plan. En een vierde, een echte Rooms-katholieke metselaar, die zou kunnen zeggen, nee, Ik heb hier die steen in mijn hand, omdat ik bezig ben het huis van God te bouwen. Nou, wij weten, God woont niet in gebouwen, maar een Rooms-Katholiek gelooft dat. Die eerste, die zegt, ik bik stenen omdat ik stenen bik, die heeft niets gezien van Gods plan. Van Gaudi's plan, moet ik zeggen. Niets. De tweede, die heeft iets gezien van Gaudi's plan. Ik ben een pilaar aan het bouwen. Het is natuurlijk veel meer dan een pilaar. Een derde, die heeft veel gezien. Die heeft gezegd, ik ben een kathedraal aan het bouwen. En die vierde metselaar, die heeft, je snapt wat ik bedoel, alles gezien. Die heeft gezegd, ik ben een kathedraal voor God aan het bouwen. Als jij bezig bent in de gemeente, misschien met kinderwerk, misschien met het zingen bij de aanbidding, misschien beheer je de website, misschien doe je de schoonmaakdienst, misschien doe je bezoekwerk bij oudere mensen, misschien geef je leiding, niet de makkelijkste plek, misschien geef je onderwijs, misschien werk je met jongeren, misschien doe je aan discipelschap met mensen in de gemeente. Mogelijk doe je de administratie. Vul zomaar in. Ik zou aan jou willen vragen, als iemand jou ziet met jouw taak, administraties of kinderwerk, en iemand vraagt aan jou, wat ben je aan het doen? Wat is dan jouw antwoord? Zeg je, ik ben stenen aan het bikken, omdat ik stenen aan het bikken ben? Zeg je, ik ben bezig een pilaar te bouwen? Dat eerste is, ik doe dit omdat het hoort, omdat het van mij verwacht wordt. Dat is de eerste houding. Dan heb je eigenlijk niets gezien. De tweede, die zegt, nou, ik ben bezig met evangelisatie of met administratie. Ja, omdat dat iets is wat God graag wil. Dan heb je iets gezien. Of ben je die derde? Die zegt, ik ben bezig de gemeente te bouwen. Mijn onderdeel, evangelisatie of kinderwerk of muziek of aanbidding of administratie, dat is deel van een bouwproject, een geweldig huis. Of ben jij die vierde die zegt, we zijn bezig met het tabernakel van God. We zijn bezig de woning van God gereed te maken, want de dag gaat komen dat de gemeente wordt opgenomen, haar Heer tegemoet. Daarom doe ik hier mijn ding, met de gaven die ik heb gekregen. Maar ik heb ook oog voor mijn broeders en zusters. En samen, hier in de lokale gemeente, en wereldwijd in de universele gemeente, bouwen we aan die reusachtige kathedraal. Die bestaat uit mensen. En die straks een heerlijke ontmoeting krijgt met de Heer Jezus in de lucht. Het motief is de liefde tot God. En de liefde tot Gods plannen. En wat ik zo hoop, daar ga ik ook zo voor bidden, is dat jij ingeschakeld bent. En dat je een motief hebt om het voor God te doen. Niet allereerst voor de mensen, niet voor de oudsten, niet om gezien te worden, maar je doet het voor Hem. Omdat je beseft, we zijn deel van een groot plan. En God heeft mij lief. Hij heeft ons lief gehad. En wij willen Hem lief hebben. En daarom zetten we ons in. Daarom geven we onze tijd en onze gaven. Wat een moment gaat dat zijn. Het moet het voor Mozes een moment geweest zijn. Toen hij wat afstand nam van die tabernakel. En hij het laatste lusje van het voorgordijn ophing. En afstand nam van de tabernakel. En zag dat God zijn intrek nam in de tabernakel. Hoeveel heerlijker is het nieuwe verbond. Dat God zijn intrek neemt in de gemeente. In jou en mij. En straks de gemeente naar zich toe haalt. Om zijn rijk te gaan vestigen op aarde. Uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zodat waar wordt, ik ga die tekst lezen. Uit Openbaring 21. Die aanbiddingstekst. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Daar gaat het heen. Aan dat plan werken wij mee. God is de bouwer en de ontwerper. En wij zien uit naar de stad die fundamenten heeft. Mijn vraag aan jou. God bouwt zijn kerk. Bouw jij mee? Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, ik dank u voor uw grootste plannen. Niemand is als u. Ik prijs uw naam dat u tot voltooiing komt. Met uw plan, met de gemeente, met uw volk Israël. En dat u ons vandaag roept om daarvoor beschikbaar te zijn. O, laat het zo zijn dat ieder die deze studie ziet, iets van die verwondering en die overgave in zijn hart heeft en zegt, ik ben haar dienaar. Zoals Paulus zegt, haar dienaar ben ik. Om mee te bouwen met de grote architect. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. Beste mensen, ik heb ervan genoten om deze studies aan jullie te mogen geven. Ik geef ze in vertrouwen aan God terug. Omdat Hij degene is die zijn zegen hierover kan geven, ook in jullie gemeente. Ik dank jullie voor het vertrouwen, voor de keren dat jullie naar mij geluisterd hebben, fysiek of voor het beeldscherm. En mogelijk tot ziens. God zegen.